Een nieuwe aflevering van Ondernemen op Sneakers. En dit is er eentje die er gewoon eventjes zo tussendoor is gevlogen. We hebben dus elke dinsdag tussen 1 en 2 de Sneaker Support. En dit keer waren Remy en ik in verband met vakantie eventjes met z'n tweetjes. En vinden we het heel fijn om met elkaar te sparren. En er kwam nu een onderwerp aan bod en dat liep eigenlijk een beetje over in de sales. Verkoop je dus single pakketten of wat losse sessies. We hebben het ook over minimumloon. Daarmee zijn we eigenlijk begonnen, want die is dus verhoogd. En op een gegeven moment rolden we dus, zoals ik net al zei, een beetje in de sales. We noemen eigenlijk best wel wat, ik noem het eventjes de meest gemaakte fouten. Ook een aantal gesprekken komen naar voren. Super interessant om naar te luisteren, want misschien zijn dingen wel herkenbaar voor jou. En vertellen we dus ook wat er dus handig is om het dan anders te doen. Dus we evalueren zeg maar een aantal gesprekken. Vanuit de sales. Dus dat is een dingetje. Ik zou zeggen, doe er je voordeel mee. En heel veel luisterplezier.
Maar toen sprak vanochtend weer iemand me aan. En dat vind ik heel grappig. En die vroeg, zegt, ja, schrijf je al je posts zelf? Ik zei, ja, ik schrijf ze in principe allemaal zelf. Ja, ik vind het heel knap bij als ze het aanhaalden zo. En ik lees ze allemaal. En ze zijn echt wel supergoed. Maar ik durf ze niet te liken. Want als ik ze like, betekent dat ik het eigenlijk ook moet doen. En dat vind ik weer heel spannend. En dat zie ik met Sportjob ook. Als ik hoef met een ondernemer te spreken, zeg ik, ja, maar ik lees al je posts supergoed en dergelijke. Oké, maar waarom reageer je niet op? Nee, ja, dat durf ik niet, want dan denkt het hele personeel van, hé, maar wacht even, als je dit liked, dan moet je het ook voor ons doen. Dus ze zijn het allemaal met je eens, maar ze vinden het allemaal tricky. Dus ik ben ook benieuwd. Ik heb vandaag een post geschreven over een belonings bedrag dat mensen per uur krijgen in de sportsector. En ik heb in de afgelopen anderhalve maand, kijk, per 1 januari is het minimumloon omhoog gegaan, dus bij ons van 17,50 naar 19,50 gegaan. En ik heb daar commentaar op gekregen. Er zijn clubs die heel positief waren. Van supergoed, heel netjes, en we gaan ze ook verhogen, dus ze passen ook bij ons beleid. Maar ook echt een club, een crossfitbox, die zei, en belachelijk, en wat moet ik nu? Ja, wat wil je? Je kan ook een loondienst, maar kom je hetzelfde bedrag uit, hè? Ik bedoel, 13,60 maal 1,5 kom je op 20 nog iets uit. Nou, haal ziekteverzuim weg, dan kom je op 19 nog iets uit, dan kom je op onze 19,50 uit. Maar die waren echt gewoon, ja, dat kan ik niet betalen en dit. En het mooie is, er is op dit moment een marketingcampagne, marketing/wervingscampagne van McDonald's hier in Roermond. En er staat de salarisschaal, dus overal langs de weg, staat aangeven. En iemand van 21 plus krijgt inclusief vakantiedagen en vakantiegeld 16 euro per uur. Als je 23% sociale premies bij optelt, werkgeverslasten, dan kom je op 19,68 euro uit. Dus eigenlijk zeggen die mensen, ik wil niet meer als 17,50 of 18 euro betalen, maar bij McDonald's frietscheppen verdien je meer dan aan de gezondheid van 10 mensen in een crossfitles.
Waar gaat het heen?
Nee, maar dat is even als realiteit, hè. Dus waar hebben we nu een discussie over, jongens? Ja. Gaan we nu echt zeggen, ja, dan is jouw businessmodel gewoon niet goed genoeg. Mm-hmm. That's it. Dan is jouw ik heb een personal trainer die ik coach. En die gaat nu personeel aannemen. En die gaat dat of ZZP of die gaat via sportverloning. En die zegt gewoon, hey, weet je, het is een starter, maar ik betaal hem 30 euro per uur. Hij zelf krijgt 85, maar hij zegt, dan heb ik ruimte om naar boven toe op te schalen op het moment dat hij groeit of beter wordt of belangrijk in de organisatie wordt of dergelijke. Dan kan ik hem eigenlijk naar 35 of 40 brengen. Meer als de helft, 42,50. Maar kijk, dat zijn bedragen die echt wel heel netjes zijn, 30 euro. En dan bij sportverloning kom je echt wel op een heel mooi netto loon uit. Maar ja, 17,50. Maar als je dus McDonald's gewoon 21 plus pakt op dit moment, die verdienen gewoon, inclusief werkgeverslasten, is het 19,68 euro. Sportverloning is inclusief werkgeverslasten. Dat is nog steeds het minimum, hè? Maar even, 16 euro klinkt heel mooi, maar is gewoon 13,60 euro plus vakantiegeld, vakantiedagen is 16. En waarschijnlijk ietsjes per cent eronder hebben ze afgerond naar 16. Dus het klinkt heel mooi, maar dat is gewoon het minimum. Maar dat bewijst dus dat we in de sportsector gewoon heel vaak gewoon minimum willen betalen. Ja, en dan vraag je je af waar alle goede coaches naartoe gaan. Ja, nou, dit is het antwoord. Dan kun je net zo goed friet gaan scheppen bij de McDonald's. Want dan krijg je gewoon hetzelfde of meer betaald.
Ja. Heb je een beetje een inzicht van wat het gemiddelde is, wat mensen nu in loondienst krijgen?
Ik weet wel wat de gemiddelde beloning is. Dus dat is niet zozeer dus ZZP, ja. En, even denken, ZZP en loondienst even gecombineerd, maar loondienst inclusief werkgeverslasten. En het gemiddelde is de mediaan is dat volgens mij. De middengetal is €25. En het gemiddelde berekend is iets van 1 of €22.
Mm-hmm.
Dat is inclusief werkgeverslasten. Dus dat is niet het bruto uurtarief wat op een contract staat. Volgens mij het bruto uurtarief op contract komt dan op volgens mij iets van €16 uit. Als je fitnessinstructeur.
Ja.
En dan heb je puur over fitness. Ik heb personal training, hou ik even erbuiten. Maar puur fitness en groepsfitness bij elkaar. Want personal trainers, het gros werkt niet in loondienst. Die zijn er wel en die zitten dan weer op deze bedragen. Maar het gros van personal trainers, die werken vaak als ZZP'er ingehuurd.
Ja, precies.
Omdat dat is te fluctuerend. Afhankelijk van hoeveel klanten er zijn, opdrachten zijn. En dat is gewoon niet op loondienstbasis te doen.
Ja, ja, ja. Oké. Okay. Dus en waar ben je dan? Ga je dan een gesprek aan? Even terug naar die CrossFit
box. Oh ja, ja. Oh, daar ben ik al gesprekken mee aangegaan. Dus gelijk. Hij zegt, ja, dit. Ik zeg, ja. Dus hij zegt, ja, en even als voorbeeld. Ik had dan één box. En die zei letterlijk tegen mij, ja, en nu dan? Ja, je moet gewoon 1950 betalen. Ja, maar dat vind ik gewoon veel te veel. Ik zeg, ja, maar het is een wettelijk minimum. Hè. Even buiten wat je daarvan vindt.
Mm-hmm.
Het is een wettelijk minimum. Dus ja, als je het niet mee eens bent, dan ga je maar naar sociale zaken en werkgelegenheid. Ga je daar vertellen dat je het niet mee eens bent. Wat denk je dat te werk bestelt? Je kan ook een loondienst nemen, ben je net zoveel kwijt. Plus administratiekosten en risico. Mag van mij ook. Maar je komt op hetzelfde uit. En ik op een gegeven moment in de post zeg ik ook, weet je, heel veel van die mensen leven gewoon met kleppen op. Die hebben geen idee wat er in de wereld gebeurt. Die hebben gewoon, ik heb dit businessmodel, dit verdien ik, dus dit betaal ik. Maar die kijken niet naar, oké, wat doen andere collega's? Hè? Ik weet dat als ik naar serieuze crossfitboxen ga kijken, en ik weet niet, ik ken ze niet allemaal, een paar weet ik wel. Maar als we in Utrecht of in Amsterdam naar een crossfitbox gaan kijken, dat, als deelnemer, als lid betaal je een serieus bedrag per maand.
Mm-hmm.
Dus dan is er ook vaak ruimte voor een coach om een serieus bedrag te ontvangen. Maar dan krijg je die excuses van zo'n ondernemer zeggen, ja, maar dat willen ze hier niet betalen. Ja, dat is echt onzin. Dat is echt klinkklare onzin dat mensen niet willen betalen. Mensen willen echt wel betalen. En ik had hier een discussie laatst al met iemand over, niet een discussie, een gesprek over. En dat was een coachingsgesprek, want zij wordt gecoacht door mij. Ze begint nu haar onderneming. Ze is psychologe, maar wil vooral met jongeren werken. Jongeren praten even tussen de 16 en zeg 21. En toen had haar vader gezegd, ja, dat moet je niet doen. Wie gaat dat betalen? Dat kunnen die jongeren niet betalen, noem maar op. En toen zei ik, oké, maar waarom had het volgende eens teruggezegd tegen jouw vader? Want ze was daar onzeker door geworden. Had je gezegd, maar oké, pap, stel ik zou echt in de problemen zitten en ik zou die hulp nodig hebben. Zou jij het er niet voor over hebben om 3 maanden lang of 6 maanden lang, het zijn vaak ook pakketten waar je in werkt, om dan bedrag neer te leggen, zodat mijn toekomst eigenlijk voor 90% verzekerd wordt, dat die wel positiever gaat lopen, dan dat ik zo met mezelf in de shit raak, en dat ik misschien nooit, zeg maar, echt zelfstandig zou kunnen opereren. Zou je het er niet voor over hebben gehad? Ik durf te wedden dat iedere ouder heeft het daarvoor over, maar ook met gezondheid, mensen hebben best een bedrag over. Maar er zijn een paar dingen. 1. En ik ben benieuwd wat jij ervan vindt, van wat ik nu ga zeggen. Mensen betalen makkelijker een pakketprijs dan losse sessies.
Ja.
Dit is iets wat ik ervaar. Ja. Dus eigenlijk mijn aanname.
Ik heb ook geen losse sessies.
Nee, ik ook niet. Ja, bijna niet. Uit het verleden heb ik nog een paar mensen op losse sessies. Maar iedereen die nu instapt, koopt altijd eigenlijk een traject van een half jaar minimaal.
Ja, maar je moet het ook gewoon niet willen, zeg maar. Ja. Hè? Dus als je mensen gewoon oprecht van A naar B wil helpen en ze hebben het al een paar keer geprobeerd of whatever en het is, ik noem het eventjes, mislukt. En ze willen met jou aan de slag. Weet je, het is best wel lastig om dingen in één sessie op te lossen. Je hebt misschien een paar specialisten / therapeuten, weet je wel, dan heb je even een andere doelgroep die misschien daar wel mee te maken hebben, die iets kunnen fixen, eventjes heel zwart-wit. Mm-hmm. Maar als je gezondheid wil fixen, dan is dat niet in één sessie over het algemeen gedaan.
Nou ben ik met je eens. Ik zeg ook altijd, ik heb sowieso al minimaal 3 maanden nodig om door alle bullshit heen te prikken.
Mm-hmm.
Maar dat zal. Dus weet je, dus pakketten. Maar dat geldt ook met kinderen, maar ook met gezondheid. Mensen zijn echt wel bereid om te investeren in gezondheid. Maar als ze het willen of moeten doen, bied ze dan een pakket aan.
Mm-hmm.
Zeg dan, hè, en ik heb dit nu ook onlangs, mijn zusje is nu ook onderneemster geworden. En daar hadden we wat gesprekken over en die vond dat ook lastig. Hè, want dat zie je vooral bij, zij werkt dan met kinderen. Dus, en dat zijn dan, ja, ze noemen het even luxe dingen, weet ik niet. Ja. Ze werkt eigenlijk met kinderen die te snel overprikkeld raken. Dus daarmee te leren omgaan. Dus dan heb je ook sessies met de ouders, je hebt sessies met de kinderen. En dan zeg ik, ja, weet je, wat moet ik dan vragen? Ja, zo. En toen zei ik, ja, dan doe dat bedrag maar eens even sowieso plus €20 of zo. En ze zei, ja, maar dan kan je niet vragen. Ik zeg, nee, maar laten we eens anders gaan bekijken. Hoeveel sessies heb je nodig gemiddeld met een kind? Nou, zegt ze, gemiddeld 6, maximaal 9. Oké, dus dat staat vast, ja. Zeg, dan kun je eigenlijk zeggen, luister, als je bij mij start, altijd een pakket van 6, klaar.
Mm-hmm.
Echter, je kan erin zetten, de basispakket van 6, want dat heeft eigenlijk altijd iedereen nodig om te komen waar we willen komen. Soms merken we dat er nog enkele sessies bij moeten komen, maar dat wordt vanaf sessie 4 met de ouders besproken wat we daar dan mee doen. Dan kunnen ze nog beslissen, dan kun je advies geven, we hebben 1 of 2 sessies nodig, of heb je 3 sessies en maak je daar weer een soort pakketje van. Nou, weet je, dat kun je dan nog aanbieden. En het grappige is dat zij zei, ja, maar dat is een hoog bedrag. Maar ze heeft nu, ik denk, 6 intakes gehad, want ze doet het naast haar baan erbij, dus ze hoeft niet heel veel te hebben. Niet heel veel klanten hebben. Ze heeft 6 intakes gehad de afgelopen maand. En 5 van de 6 zijn begonnen.
Ja.
En prijs was geen issue.
Mm-hmm.
En dat geldt hetzelfde voor mensen in gezondheid. Als jij echt wil afvallen, dan investeer je er echt wel je geld in. Alleen, en dus de hele discussie waar we hiermee begonnen is, dan zeggen boxen, ja, maar dan willen mensen je niet betalen. Ja, dat geloof ik niet. Voor kwaliteit willen mensen echt wel betalen. Dat er prijsvechters zijn, als een Basic Fit, Fit Free bestaan in meer Sport City, of andere kleine ketens. Hey, ik snap het, want er zijn mensen die het niet kunnen betalen. Maar dan heb je het over abonnementstructuren. Als we het echt hebben over werken aan gezondheid, met op een of andere manier begeleiding, willen mensen echt wel ervoor betalen.
Ja, ik denk ook wel dat het er heel erg aan ligt. Hoe je het ook verkoopt, weet je wel, los van het feit dat de dienstverlening gewoon goed moet zijn, ligt het er ook heel erg aan hoe je het verkoopt. Want hè, dus ik ga er eigenlijk altijd een beetje van uit, en dat gebeurt niet altijd, maar ik denk in de meeste gevallen ga ik er wel van uit dat er een soort van proefsessie-achtig iets, weet je, dat mensen eventjes de sfeer kunnen proeven, eventjes de ervaring kunnen opdoen, en dat daarna eigenlijk pas de prijs wordt verteld. Hè? Tenminste, dat is in ieder geval wat het meest genoeg is.
Ja.
En wat natuurlijk wel belangrijk is, is dat je van tevoren al een beetje gaat peilen wat voor, en dit is dan echt sales, ja, wat voor een budget hadden mensen in gedachten. En nu ga ik even overschakelen naar iets wat er met mijn schoonmoeder gebeurde. Mm. Die was op een advertentie was ze gaan aanhaken. Ze had zoiets van, oké, weet je wel, het is voor mijn doelgroep. En ik kan daar terecht. Er wordt in groepjes lesgegeven. Toen had ze dus een telefoongesprek volgens mij.
Mm-hmm.
Ze is erheen geweest, dat weet ik niet uit mijn hoofd meer. En uiteindelijk ging ze dus gewoon mee in een soort van personal training. Daar werd ze zeg maar zo ingesleurd als het ware. Mm. Terwijl zij op een advertentie af is gekomen voor kleine groepjes, voor die en die leeftijd. En toen had ze gezegd, nee, maar dat is niet goed voor jou. Dit past beter bij jou, weet je wel. Maar ze hadden dus helemaal niet gevraagd naar, wat wil jij?
Ja.
Waar ben jij op aangegaan bij onze advertentie? En uiteindelijk wordt ze dus nu geen klant. Nee. Ik had nog gezegd van, goh, zal ik eventjes met ze bellen? Want het verbaasde mij eigenlijk een beetje dat zij zich een soort van dat ze zich niet had verweerd, weet je wel? Dat ze niet had van ja, maar hè, wacht even, ik zou toch dit en dat, dat was toch de bedoeling. En er werd ook helemaal niet gekeken naar budget en ze gaat het nu uiteindelijk niet doen. Want personal training, dat past niet bij ieder budget. En dit was ook gewoon, het waren gewoon ook best wel prijzen, zeg maar. Mm. Waardoor ze zoiets heeft van, nou oké, ik doe het niet. En dan zijn ze gewoon iemand kwijt. En ik ging dus doorvragen over hoe dat gesprek was gegaan. En toen dacht ik, oh man, echt, de meest gemaakte fouten worden hier dus ook gemaakt. En nu ben je gewoon je klant kwijt. En ja, dat is gewoon echt hartstikke zonde. Dus ik denk ook dat het gewoon heel erg belangrijk is dat je van tevoren checkt wat voor een budget zij in gedachten hadden. En als dat zeg maar echt niet matcht of niet in de buurt komt van wat jij vraagt, dan kan je zeg maar al voor een überhaupt proefsessie, zou je al dat gesprek af kunnen ronden of een andere wending geven.
Ja.
Maar het moet wel matchen en in lijn zijn met het verwachtingspatroon. En als dat niet zo is, dan gaat het gewoon fout. En dat is denk ik gewoon zonde. Want ja, mensen willen echt wel voor goede begeleiding betalen. Maar hoe verkoop je dat?
Ja, nou ja, dat is denk ik best wel een interessant iets. Want inderdaad wat je zegt, kijk, ik ben voorstander dat het feit dat als jij begeleiding zoekt, dat je uit moet gaan dat het expertise ook bij die andere persoon ligt. Maar sales-wise moet je wel de juiste behoeftebepaling doen om te kunnen checken wat de behoefte van de potentiële klant is. Mm-hmm. En dan moet je zelfs ook nee kunnen zeggen op het moment dat het niet zou passen.
Ja, en niet dat er gewoon een andere dienst, hè, omdat
tenzij jij die andere dienst hebt. Kijk, ja, als uit het stel jouw schoonmoeder was daar geweest. En zij hadden met haar dat smoke op gedaan, hadden een gesprek gehad, hè, en toen hadden ze gezegd van, goh, luister, hey, ik begrijp wat je wil, wat je doel, noem maar op, maar als ik een tip mag geven om je doel te behalen, is het misschien verstandiger om die keuze te maken. Let op, zou je hier eens over na willen denken? Ja. Dit is het wat jij nu aangeeft, wat jij zegt wat je wil, nou, dan kost het dit en dan heb je dit. We hebben ook dit en weet je, denk hier gewoon eens even komende week over na. En laten we afspreken dat ik je over 3 dagen even terugbel om te kijken. Dan heb je het kunnen laten bezinken. Of om te zeggen van, nou, inderdaad, je hebt gelijk, dat past beter en daar ga ik mijn doelen wel mee halen. Of nee, daar ga ik mijn doelen niet mee halen. Kijk, dat is een ander verhaal. Mm-hmm. Maar inderdaad, als je op voorhand al zegt van, nee, maar we gaan gewoon dit doen, want wij denken dat dat beter is. Ja, dat is natuurlijk de grootste onzin, want je hebt nog helemaal geen gesprek gehad. Hoe kun je nu weten dat het beter is?
Ja, precies. En ik denk ook wel dat dat heel vaak voorkomt. Hè? Dat klanten, zeg maar, die gaan op zoek naar iets waarvan zij denken, dit is de oplossing voor mij. Maar 9 van de 10 keer hebben ze al een paar keer zo'n traject doorlopen, soortgelijk. Maar is het elke keer niet gelukt. Ja. Dus pas misschien een andere dienst beter bij ze. Want hè, doe je hetzelfde, daar hebben we het begin van het gesprek over gehad, heb je hetzelfde resultaat. Dus is het handig om een keertje iets anders te doen. Ja. Maar dus dat is ook de kunst om dat te herkennen en daarop door te vragen waarom zij denken dat dat geschikt is voor hun. Waarom zijn ze aangegaan op die advertentie? En weet je wel, dat stukje. Ik denk dat er gewoon te weinig wordt doorgevraagd en dat is gewoon zonde. En tuurlijk komt het heel vaak voor dat je zelf denkt, oké, jij wil dit. En dat is natuurlijk een beetje een marketing dingetje. Ga je soort van, het moet wel in lijn liggen, hè? Dus je moet wel de waarheid spreken, don't get me wrong. Maar ga je adverteren en teksten gebruiken met hetgeen waar jij van weet, oké, daar gaan mensen op aan. Los van dat misschien hetgeen wat je aanbiedt veel groter is. Hè? Dus je hebt, weet je, net als bijvoorbeeld afslank of wat dan ook, weet je, dat is voor mijn coaching is dat nooit een eerste doel. Nee. En de doelen zijn veel groter en breder dan dat, weet je wel. De kwaliteit van leven optimaliseren, zorgen dat ze met hun kleinkinderen of met de kinderen gewone dingetjes kunnen doen, dat ze geen pijntjes meer ervaren gedurende de dag. Allemaal van dat soort dingen. Dat ze gewoon wat fitter worden. En ja, tuurlijk, als je wat fitter wordt en je hebt wat meer massa en je bent wat actiever gedurende de dag voor een x aantal perioden, dan ga je waarschijnlijk ook afvallen. Mm. Afslanken.
Ja.
Hè, dus, maar ja, je kan zo'n trigger natuurlijk als afslanken gebruiken. Terwijl hè, je doel of je aanpak, zeg maar, gewoon een stuk breder is. Maar het moet wel matchen. En dat, ik denk dat dat ook gewoon vaak niet echt helemaal goed gaat.
Ja, ja ben ik met je eens. En ik denk, ook dit is een aanname, dat er gewoon wat je zegt, gewoon die hele behoeftebepaling en daar het advies op geven, dat wordt gewoon niet echt gedaan.
Mm-hmm.
En ik denk dat daar ligt echt wel een winst op. En ik denk dat je dan ook zelfs nee moet kunnen zeggen als iets niet passend is. Want dat ook, nee is ook een antwoord.
Ja, en ook, het komt eigenlijk gewoon samengevat allemaal neer op communicatie.
Mm.
Verwachtingspatronen en dat moet gewoon matchen met hè, de behoeften van de klant en hetgeen wat je aanbiedt. Want ik denk dat dat ook, het gebeurt ook vaak dat ze bijvoorbeeld zeggen dat ze een oplossing ergens voor bieden en vervolgens daar helemaal niet meer mee bezig zijn en dan word je in een algemeen programma gepropt. Dit is even heel oneerbiedig hoor, maar, maar dat wordt ook gewoon vaak. En dan raken mensen teleurgesteld, want er zijn geen evaluatiegesprekken of iets, weet je wel, geen terugkoppeling en de klant, ja, die doet maar. En die vinden het soms ook gewoon best wel lastig om er dan iets over te zeggen. Hè? Als je eenmaal ergens mee bent gestart, en ik merkte dat ook al bij mijn schoonmoeder, dat zij zoiets had van, voor mij was het al heel wat om contact op te nemen überhaupt, weet je wel. Ja, word je ook gewoon een beetje overruled. En ja, ik heb er helemaal geen verstand van. Dus ja, zij zijn hier de expert. Maar ja, ook omdat ik ben haar schoondochter. Dus ze zegt, ja, ga ik het toch eventjes bij je checken, weet je wel. En dan denk ik, weet je, dit is nou gewoon zo jammer. Want, en dit is dan ook weer een puntje dat we zijn vaak gewoon begonnen vanuit de passie voor sport. En op een gegeven moment heb je daar, ik noem het even, je werk van gemaakt. Mm. Maar ga er maar vanuit dat 90% of misschien wel meer van de klanten sporten helemaal niet leuk vindt. Dus het is inderdaad al een hele drempel om te bellen, überhaupt een gesprek aan te gaan. Mm. En dan vervolgens een lesje mee te draaien waarvan je denkt, oh, misschien moet ik eerst fit worden, of ik ben hier nog niet goed genoeg voor, of hè, allemaal van dat soort ideeën wat klanten zeg maar in hun hoofd kunnen hebben.
Ja.
Zorg in ieder geval voor dat die communicatie goed is en helder.
Ja, en het gaat al fout hè, op het moment dat zij dus zegt, tegen jou zegt, dus ik kom hem maar even bij jou checken. Ja, daar gaat het al fout.
Ja.
Als een klant dat zegt, dan heb je eigenlijk iets niet helemaal goed gedaan.
Ja, en ik ben dan geneigd om te gaan bellen. Weet je, ik zeg van, goh, zal ik even voor je bellen? En dan ga ik niet met mijn vingertje wijzen, maar dan ga ik gewoon aan hun vragen, hoe is dat gesprek gegaan? Ja. Wat denk je dat ze dan wilt? En weet je wel, want ze loopt nu hier en daar tegenaan. ik had ze oprecht wel willen helpen als zij de juiste diensten hadden die bij haar past. Kijk, ik weet hoe ze is. Ik weet wat ze nodig heeft. Maar goed, hè? Dus uiteindelijk zei ze van, het voelt niet goed. Er wordt niet naar me geluisterd. Ik ga het niet doen. Wil jij een programmaatje voor me maken? En dat heb ik dan voor haar gedaan, weet je. Maar dat is natuurlijk anders, want dat gebeurt op afstand. En ze doet dat natuurlijk gewoon zelfstandig. Dus dat is natuurlijk al anders dan dat ze gewoon echt onder begeleiding zoveel keer in de week met een groepje, ook een stukje sociaal, hè? Leeftijdsgenoten gaat sporten. Dat is natuurlijk toch wel anders. Maar goed.
Ja.
Hoe zijn we hier nou terechtgekomen?
Behoeftebepaling, tarieven. We begonnen over tarieven personeel. En van personeel gingen we in één keer
los.
Ja.
Je had het nog over, je wilde eigenlijk een rijtje opnoemen. Dus je zei van, ik ben benieuwd of je het hiermee eens bent. Pakketten versus losse sessies.
Nou, dat was het zeg maar aan jou. Omdat mensen zijn echt wel bereid om te investeren. Maar bied het niet als los sessie aan van ik kost €50 per uur. En, want dan is er ook geen einddatum. maar biedt een pakket aan. En een pakket, en daar kun je nog altijd een betalingsregeling voor treffen. Hè. Je kan nog steeds 50 euro per uur kosten. En dan omgerekend, hè, stel je doet 4 sessies in de maand, dus 200 euro. 6 maanden, dus 1200 euro. En dan zeg je van, nou ja, het pakket kost 1200 euro. Je doet een aanbetaling van 600 euro en vervolgens wordt er 100 euro elke maand geïnteresseerd. Weet ik veel, ik verzin wat. Of je betaalt nu 600 en op de helft 600. Of je betaalt nu alles in één keer. Of je zegt, hey, het kost je 1400 euro, maar betaal je alles in één keer, is het nu 1200. En anders wordt het gesplitst over 6 termijnen. Mm-hmm. Er zijn zoveel mogelijkheden. Dus het is niet zo dat ze misschien ook meteen het volledige pakket moeten betalen. Want dat is ook vaak, hè. Dan vinden ze het spannend. Ja, maar ga zo'n groot bedrag noemen. Ja, ja, dat kan. Maar ja, als je het terugrekent, valt het wel weer mee. Plus nogmaals, je moet gewoon heel helder maken. Hey, in 6 maanden tijd krijg je met mij zoveel sessies. 24/7 hulp. Elke maand een mail. En dat bij elkaar kost dit bedrag. Nou, en als zij willen uitrekenen wat kost het mij per uur, nou, dan moeten ze dat vooral uitrekenen.
Ja, en dan denk ik eigenlijk dat je er nog veel meer in kan gaan op wat je benoemt nu, echt wat ze krijgen qua het tastbare. Mm. Maar het is nog beter om, hè, dus dat inhoudelijke, dat is ook wel goed om dat te vermelden. Yeah. Maar ook van, oké, waarom gaat dit ze helpen? Ja. Dus je betaalt eigenlijk voor het resultaat en je betaalt niet voor die sessie. Snap je wat ik bedoel?
Ja, ja, ja.
Dus, en ik denk ook dat dit een dingetje is wat gewoon vaak gedaan wordt. Dat ze zeggen van, oké, je krijgt zoveel sessies voor zoveel minuten en dit en dat en dit en dat. En dan wordt dat opgenoemd. En het is natuurlijk leuk als je mailtjes krijgt met tips en dat soort dingen. Maar als je wat meer lading geeft over tijdens de sessies. En dan is het wel goed, hè? In verband gewoon heel simpel met de agenda. Waar we inhoudelijk ingaan op dit en dit en dit. En, want daar en daar ben je tegen aangelopen. Creëer of schets eventjes de huidige situatie en de gewenste situatie. En wat gaan ze, zeg maar, hoe zullen ze achteruit gaan eigenlijk? Of lang in dezelfde situatie blijven zitten als ze, zeg maar, niet hiermee aan de slag gaan. Hè? Dan wordt het ietsje, ik noem het even emotioneler. Dan trigger je, zeg maar, wat meer de emoties in plaats van alleen maar de sessies.
Ja, ja, ja.
Ja, ik denk dat dat wel een belangrijk ding is. Maar terugkomend op hetgeen wat je net zei over die verschillende manieren van betalingen en zo, weet je wel. Ja, ja, dat is alleen maar hartstikke goed. Om, als jij tijdens een gesprek ontdekt dat er nu geen budget is voor bijvoorbeeld in één keer een pakket, dan zou je ook gewoon heel goed kunnen vragen van, goh, je hebt, als het goed is, al een beetje ben je erachter gekomen van, oké, wat is het budget dan wel? Nou, heb je zelf iets in gedachten? Weet je wel, laat die mensen dan ook maar gewoon meedenken over een oplossing. En die zal dan echt wel redelijk zijn.
Ja.
Hè, dus, en dat is ook wel, en dan ga ik weer eventjes terughaken naar een gesprek dat ik met mijn partner had van de week. Die had 1,5 uur tijd gestoken in een klant in de winkel. Hij zit in de fietsenhandel en die had 5 fietsen geprobeerd. En zij kwamen gewoon heel duidelijk voor om 2 fietsen te halen en al dat soort dingetjes. En toen zei hij van, ja, ik uiteindelijk ging ze dus met lege handen weg. Maar ze zouden nog wel terugkomen. Mm. Maar hij dacht dus, ze komen fietsen kopen. Terwijl eigenlijk ze aan het oriënteren waren. En ik dacht, als je misschien wat meer door had gevraagd, dan had je erachter kunnen komen dat jullie de eerste winkel zijn waar ze wel speciaal naartoe zijn gegaan, omdat ze dus gewoon hele goede geluiden horen. Mm. Maar dat ze gewoon aan het oriënteren zijn en niet per se nu een besluit gaan nemen. Hè? Dus, en toen zei hij van, ja, maar ze zeiden dit en dat. Ik zeg, ja, maar je moet niet alleen maar kijken naar wat ze zeggen. Je moet ook kijken naar wat ze niet zeggen. En dat is lastig. Want dan moet je, hè, anders dan ga je gewoon heel erg mee in die flow. Dat je gewoon goed moet gaan vragen. Eigenlijk gewoon alles moet gaan dichttimmeren. Zodat ze dus kunnen gaan kopen. En als jij ergens gaten ontdekt van dat ze twijfelen of wat dan ook, of gewoon zelf die bevestigingsvragen vraagt, wanneer ze een besluit willen nemen, op wat voor een termijn en dat soort dingetjes. Weet je, dan kan je eigenlijk jezelf al een beetje, ik noem het even, je tijd beschermen. Dat je het misschien kon terugbrengen naar, in plaats van 1,5 uur naar 1 uur, omdat je dan al hebt uitgezocht aan het begin, of misschien halverwege een gesprek, of ze aan het oriënteren zijn, of wat voor een termijn ze een besluit willen gaan nemen. En dat weet je wel. En ook bijvoorbeeld de vraag van, oké, is er iets los van de prijs wat je nu tegenhoudt om het te kopen? Als ze dus aangeven dat ze twijfelen of iets.
Ja, ja, ja.
Dan weet je ook, oké, het ligt aan de prijs. Dus als ik dus als wij zeg maar samen tot een mooi deal kunnen komen, weet je wel, kunnen we er dan een klap op geven.
Ja.
Dus dat zijn allemaal. Ja, ik was er natuurlijk niet zelf bij. En het is dan heel makkelijk als je dit gewoon eventjes zo van buitenaf hoort. Om dan te zeggen van, goh, maar heb je ook deze vragen gesteld? En vaak ga je achteraf natuurlijk ook nog wel eventjes nadenken van, oh shit, weet je wel. Ik heb me gewoon helemaal mee laten nemen. En ik ben eigenlijk van mijn eigen vragen afgestapt. Om een beetje te trechteren om tot een ja te komen. Ja, is dat best wel. Het is best wel een kunst eigenlijk. Ja. Het is best wel lastig om hier. Ja, een goede verkoop uit te halen op het moment dat dingen nog niet helemaal helder zijn voor die mensen. Als het voor hun nog niet helder is, ja, dan is het best wel lastig om dat voor jou dan uit te zoeken.
Ja, en ik denk dat de insteek misschien ook niet moet zijn, ik wil een sale halen. De insteek moet zijn, ik wil ze helpen.
Ja.
En als ik ze kan helpen, dan staat daar een financieel bedrag tegenover. Ja. Of dat nu een fiets is die je koopt, of een sessie, of gezondheid, of noem op. Dan staat daar een bedrag tegenover. En als de insteek is van, ik wil die sale binnenhalen, want dan heb ik veel geld binnengehaald. Ja, dat is niet de juiste weg om in te slaan.
Ja, dat is ook een goeie. En ik zei ook van, zou jij iets anders doen dan nu? Heb jij alles gedaan wat jij zou doen als je een klant zou helpen? Ja, ja zeker. Ik zeg, maar de sale, het is nog niet. En dan, het is nog niet voorbij, hè? Want je hebt de gegevens van die mensen, er is een offerte gestuurd en je kan ze gewoon, je mag ze gewoon na een paar dagen benaderen, maar ze gaan ook gewoon verder oriënteren. Als jij weet dat jij gewoon goed hebt gedaan door ze goed te helpen, de service waarvoor ze helemaal daarheen zijn gereden, dan is de kans ook gewoon heel groot dat ze gewoon alsnog bij je gaan afnemen. Er zit alleen een paar dagen tussen.
Ja.
Hè? Dus je hoeft nu niet daar een soort van te balen. Maar hij had een soort van verwachting, omdat zij de woord had gebruikt. Ja, dat is, ja. Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Van dat ze gewoon gingen kopen, omdat ze hadden gezegd, we komen twee fietsen. We komen voor twee fietsen. Dat hadden ze gezegd. En dus, maar toen zei ik ook van, goh, maar waarom baal je er nu van? Hè? Want dat was het een beetje. En toen zei hij ook van, ja, misschien was het gewoon een beetje mijn ego. Dat is natuurlijk ook een dingetje. Maar hij zei ook van, er waren best wel wat mensen in 1,5 uur. 1,5 uur is best wel lang, wat je ervoor neemt. Er waren best wel veel mensen die ook geholpen wilden worden. Die komen voor mij. Die heb ik gewoon doorgestuurd naar collega's. En die zijn uiteindelijk ook wel goed geholpen. Maar hè, die heeft hij uiteindelijk niet kunnen helpen. Omdat hij langer dan nodig, dacht hij, zeg maar, bezig was. En er uiteindelijk geen sale uit is gekomen. Nog niet.
Ja, en daarin is het dat is natuurlijk een heel makkelijk gezegde. You lose some, you win some.
Ja.
He, dus niet als het nu dagelijkse praktijk is dat je elke dag teringlang bezig bent met sales en vervolgens dus je eigen klanten niet, dan moet je iets gaan veranderen. Ja, maar soms is het goed om weer even te realiseren van ik heb me hier toch iets te veel tijd aan gespendeerd. Ik had dat beter anders kunnen invullen. En ik merk het ook, één keer in de zoveel tijd ga ik ook weer kijken, hoe kan ik dingen verbeteren, versnellen, et cetera. Efficiënter maken. En dan maak ik weer eens een keer een fout. Denk, kijk, dat had ik inderdaad niet moeten doen. Nu trap ik er zelf weer in. Dus dit zijn de stappen die ik wel moet gaan nemen.
Bedankt voor het luisteren van deze aflevering. Ik hoop dat je er wat aan had. En we horen jullie over 2 weken weer. En voor nu een hele fijne week toegewenst. En tot de volgende!